Dit is de boeddhistische omroep. Er is geen land in de wereld dat zozeer aan politieke bewustwording van een generatie heeft meegewerkt als Vietnam. Wat de Spaanse burgeroorlog in het midden van de jaren 30 van de vorige eeuw was voor de anarchisten, de socialisten en de communisten, was Vietnam in de jaren 60 en 70 voor de beatniks, de provo's en de bloemenkinderen. De oorlog in Korea heeft geen generatie beroerd en de oorlog in het Midden-Oosten evenmin. Andere conflicten, zoals die in Afrika of in Latijns-Amerika, lieten, hoe bloedig ook, de meeste koud. Vietnam stond model voor politiek, religieus en maatschappelijk bewustzijn. Na 1975, na het vertrek van de Amerikanen, vergat men het land weer even snel als dat het in beeld was gekomen. Eén kleine organisatie hield stand en bleef de helpende hand reiken. Het Medisch Comité Nederland-Vietnam, opgericht in 1968 onder het motto "Wij helpen waar de bommen vallen", helpt ook vandaag de dag nog. Onlangs viel het vierde nummer van de 31ste jaargang in de brievenbus. Altijd wil het bulletin verantwoording afleggen over de besteding van de steungelden en blijven motiveren om die steun niet in te trekken. Vaak krijg je ook iets te lezen over het land zelf, bijvoorbeeld over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen, de rol van het boeddhisme, het belang van goed onderwijs en een goede gezondheidszorg. Hoe is het om als nijvere kleine hulpclub in zo'n ver weg land te helpen waar de taal en de gebruiken niet van bekend zijn? Hoe is het om tussen de boeddhisten te werken? Merk je dat als het om de gezondheid van de mensen gaat, of juist niet? Ik ging naar het Medisch Comité toe en stelde daar aan de Weteringschans in Amsterdam de vraag aan Ron Marchand, bioloog en net terug van een reis door Vietnam.
Daar is het Medisch Comité inderdaad begonnen. Dat was een grote beweging in Nederland eigenlijk van heel veel mensen die tegen de oorlog waren in Vietnam. Althans zagen wat daar gebeurde en in naam van het Vrije Westen dingen gebeurden die toch eigenlijk niet konden. En er was een vrij grote beweging in Nederland van mensen die iets wilden en het Medisch Comité werd opgericht om dat te bundelen, iets te doen met dat enthousiasme en met dat protest eigenlijk. Ook niet alleen maar protest laten horen, maar misschien ook iets werkelijk doen. Dus er werd geld ingezameld, er werden spullen ingezameld en die moesten verpakt, verzonden, et cetera worden. En daar is eigenlijk het Medisch Comité uit ontstaan.
Ja. Van oudsher is jullie strijd tegen de TBC en tegen de malaria bekend.
Ja. Vooral de TBC-bestrijding is heel belangrijk geweest. Dat is eigenlijk pas na het eind van de oorlog opgezet. Hè. In de tijd van de oorlog kon er ook van het Medisch Comité eigenlijk niemand naartoe naar het land. Natuurlijk, het was in de oorlog, was heel moeilijk. Maar er zijn natuurlijk in de loop van de jaren wel contacten ontstaan met Vietnamezen. Maar alleen maar op afstand, via telefoons of briefjes, et cetera, et cetera. Na het einde van de oorlog, 1975... bleek er heel veel enthousiasme te bestaan in Nederland om dat door te zetten. Er waren nog zoveel mensen die wilden meehelpen aan de heropbouw van het land op de een of andere manier. En sindsdien is eigenlijk het Medisch Comité uitgegroeid tot een wat gespecialiseerde ontwikkelingsorganisatie, dan gespecialiseerd in Vietnam, door de contacten die al opgebouwd zijn. En vrij snel na 1975 is er een soort conferentie geweest in Europa tussen een aantal gelijkgestemde groepen, ook solidariteitsbewegingen die Vietnam wilden helpen. En is er een soort werkverdeling gemaakt. Het is gewoon besloten van, nou, als jullie nou dat doen, dan doen wij dat. En daar is ook besloten dat het Medisch Comité zich misschien met TBC-bestrijding bij kon houden, omdat Nederland een goede naam had op dat terrein. Er zitten een hoop experts op dat gebied in Nederland. En dat is toen begonnen. En dat is eerst klein begonnen, maar dat is eigenlijk steeds beter gaan lopen. En eigenlijk is het heel uniek dat een kleine organisatie zoals het MCMV in staat is geweest om krachten te bundelen en samen met de Vietnamezen eigenlijk een nationaal tuberculosebestrijdingsprogramma op te bouwen en verder uit te bouwen tot een staat waarin het uiteindelijk het hele land bereikte. En Op dit moment is het sinds een jaar of 5, 6 geleden is het, hebben we gelukkig steun gekregen van de Nederlandse overheid. En op dit moment is het zelfs helemaal overgenomen door de Wereldbank. En het staat bekend als een voorbeeld voor de wereld volgens de WHO. En er moet nog steeds aan gewerkt worden. Dat wil
De
zeggen.
WHO is de Wereldgezondheidsorganisatie.
Ja, inderdaad.
Ja.
Maar het is nu zo dat je natuurlijk toch een flink deel van de 70, 80 miljoen mensen die in Vietnam wonen, inderdaad bereikt kunnen worden als ze TBC hebben en infectieus zijn, opgespoord worden en de juiste behandeling kunnen krijgen, die trouwens nog steeds gratis is.
Ook dat is natuurlijk uniek. Vergelijk het dus met AIDS.
Ja, dat is zeker uniek nog steeds. Ja.
Het is dus ook een voorbeeld van een, laat ik zeggen, zeer geslaagd ontwikkelingsproject.
Ja, dat kun je wel zeggen. En ik denk dat dat ook voor een belangrijk deel aan de Vietnamezen zelf ligt. Want Vietnam is een heel apart land, net zoals alle anderen apart zijn. Maar Vietnam is apart op zijn eigen manier. Is dat er zijn allerlei problemen en moeilijkheden om te overwinnen. Maar aan de andere kant, als je op een gegeven moment de juiste weg hebt gevonden, dan kan er ook ontzettend veel en dan gaat het ook vanzelf haast.
Mag ik even vragen wat u bedoelt met die juiste weg? Dat is waarschijnlijk een wat bedekte term voor als je met de autoriteiten van de Communistische Partij goed overweg kunt, dan is veel mogelijk.
Ja, maar dat is niet. Ik bedoel het niet negatief. De juiste weg is voor. Kijk, Vietnamezen zijn los van communisme of wat dan ook. Het is gewoon een heel zelfbewust volk. Die vindt dat hun armoede en hun positie in de wereld op dit moment achterligt bij wat zij eigenlijk zouden moeten kunnen doen. Ze zijn gewoon door decennia lang een oorlogen en dat soort dingen zijn ze achtergezet op een niveau wat niet bij hen past. En ze zijn ontzettend ambitieus om daar zo snel mogelijk verandering in aan te brengen. En dus het is ook een punt van wat de buitenwereld hen brengt en denkt te kunnen doen, daar wordt naar geluisterd. Maar als het niet is wat zij zelf ook vinden, dan krijg je geen poot aan de grond. Doet men het gewoon niet. En dat lijkt me heel juist.
Nee, precies, dat wilde ik juist opmerken. Want bij alle ontwikkelingsprojecten, waar ook ter wereld, daar wordt altijd gezegd: zonder instemming en steun en support van de plaatselijke bevolking is elk project gedoemd te mislukken.
Ja, klopt, precies. En dat geldt hier ook. Maar dat niettemin is het natuurlijk wel zo dat in veel landen er zoveel gebrek is aan van alles, dat welke organisatie ook, welke groep dan ook iets koopt aanbieden, dan kun je toch altijd wel iemand vinden die heel graag zegt van nou, dat willen we heel graag. Dus dat is dat zijn woorden vaak. Maar om werkelijk datgene te doen wat men ook zelf wil. En daarbij komt dat het zijn toch ook Aziaten. Dat wil zeggen, men zegt niet graag nee. Dus je komt niet direct achter wat men wil. En men wil nooit weigeren. Men wil nooit op een nare manier afscheid nemen. Dus nee, je moet een vrij lange weg bewandelen voordat je inderdaad met elkaar om de tafel zit en weet van nou, dat is wat zij willen. En dit is wat wij eventueel kunnen bijdragen. En als we die kant op gaan, dan kunnen we elkaar versterken en dan gaan we de goede kant op.
Heeft u het idee dat als u, want u reist nou toch al zo'n 12 jaar door Vietnam, dat je in die contacten merkt dat je in een boeddhistisch land bent?
Ja, dat vond ik een wat onverwachte vraag, inderdaad. En ik weet niet of het komt omdat ik al lang in dat land kom of om andere redenen, maar ik merk daar niet zo ontzettend veel van, eerlijk gezegd. Maar misschien komt dat ook door mijn onbekendheid met het boeddhisme als zodanig. Natuurlijk, wat veel duidelijker op de voorgrond treedt in contact met Vietnamezen, is natuurlijk wel hun levensbeschouwing. Maar die is voor een deel beïnvloed door het boeddhisme, maar voor een ander deel bijvoorbeeld door het Confucianisme. Dus dingen als wat je doet met je voorouders, de voorouderverering en het respect voor de ouderen, Dat staat veel meer op de voorgrond dan het boeddhisme. En ik heb het gevoel dat dat vaak gemengd is.
Als je met de mensen praat over gezondheid, dan heb je natuurlijk vooral in een ontwikkelingsland waar tuberculose een dodelijke ziekte is, of waar ook malaria een dodelijke ziekte kan zijn, over vragen over leven en dood. En nou denk ik dat boeddhisten daar vanuit hun levensbeschouwing een andere visie op hebben en anders over in paniek raken dan Westerlingen dat zouden doen.
Dat heb ik ook wel eens gedacht. Alleen als ik de weinige ervaringen die ik op dat punt heb met Vietnamezen bedenk, dan vind ik ze eigenlijk net zoals wij. Ik bedoel, iedereen is bang voor de dood. En niemand wil dood en is daar panisch voor. Behalve dat op het moment dat mensen echt doodgaan, de manier waarop families daarmee omgaan, dat is wel weer heel anders dan wij dat doen. We hebben toch de neiging om dat te verzachten of weg te duwen en dat soort dingen. En niet te openlijk te rouwen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk daar heel anders. Daar zit een heel systeem omheen en heel veel gebruiken en tradities die heel erg goed in ere worden gehouden. En ook echt levend zijn voor de mensen. Ik heb wel gemerkt inderdaad, voor Vietnamezen mensen gaan niet echt dood. Mensen blijven. De ziel blijft. En dat kun je op elk niveau. Kan me erg goed herinneren. Eén keer dat ik een directeur van een provinciale gezondheidsdienst, waar ik veel mee gewerkt had, op een gegeven moment terugkwam. En toen was zijn vader overleden, die bij hem in huis woonde. En we moesten dus even langzaam om te condoleren. En die man nam ons ook meteen mee naar de kamer waar het altaar staat. We staken natuurlijk wat van die wierookstokjes op. En die man die begon ook meteen te praten. Niet tegen ons, maar tegen zijn vader. Hij zegt: dit is die en die. En die komen hier ook om je op te zoeken. En medeleven te tonen en dat soort dingen. Een heel verhaal tegen die vader. Alsof die naast ons stond. En dat vond ik uitermate indrukwekkend.
Ja,
Ja.
ik kan me voorstellen dat je dan even denkt van, hoe heb ik het nu? Ben ik hier niet ja, maak ik geen inbreuk?
Nee, want je werd juist heel makkelijk eigenlijk opgenomen in het geheel. En we waren bezoekers en we werden voorgesteld aan zijn overleden vader. En die waren daar blij mee. En nee, ik had niet het gevoel dat. Ik vond het juist erg ontroerend om op die manier gewoon bij betrokken te worden, op een hele natuurlijke manier.
Ja,
Ja,
en dat bleef ook voor de rest van de dag dat je daar aanwezig was.
absoluut. Ja.
Toch een bijzondere ervaring.
Dat vond ik inderdaad een bijzondere ervaring. En dat soort dingen heb ik wel vaker meegemaakt. Ja.
Hoe gaan want nu we het toch over leven en dood hebben, de Vietnamezen, je hebt zo even gezegd dat het een land is waarvan de mensen vinden dat ze eigenlijk meer potentie hebben en dat ze zich achtergesteld voelen. Hoe gaan ze om met hun natuurlijke hulpbronnen, hun bossen, hun planten en dieren?
Ja, nou, ik denk niet wezenlijk verschillend van veel andere landen in ontwikkeling. Ik denk dat hun natuurbeleving toch wat anders is dan wij in het Westen de luxe hebben gekregen om te ontwikkelen. Wij vinden natuur mooi, we moeten het beschermen, et cetera, et cetera. Daar is natuurlijk toch de natuur voor een deel gewoon nog economische hulpbron. Ik denk dat ze wat dat betreft, ze gaan niet netjes om met de natuur in die zin dat bossen worden gekapt. Ik denk dat het wat minder hard gaat dan bij ons in het verleden gebeurt, maar je voelt iedere keer dat het is gewoon de economische noodzaak en mensen moeten gewoon in leven blijven. En als daar gewoon geld in zit, dan worden bossen gewoon gekapt uiteindelijk. Dat maakt je soms heel droevig, maar. Dat is niet alleen hier, dat is overal ter wereld het geval. En wat dat betreft zou je je kunnen afvragen, merk ik veel van het boeddhisme in de zin van eerbied voor de natuur. En ik moet zeggen, dat is me een beetje tegengevallen in Vietnam tot nu toe. Ik merk daar weinig van. Ook de manier waarop men, zeg maar, er zijn wel wat. Zeg wat, er is hierna wat vegetarische cultuur waar mensen inderdaad in vegetarische restaurants eten. Maar het is niet erg op de voorgrond, vind ik, in Vietnam. En Over het algemeen wordt alles wat beweegt en leeft met graagte gegeten.
Ja,
En gedood dus. En gedood dus. Ik
ja.
bedoel, daar zijn men toch. Ik denk dat buitenlanders die in Vietnam komen, daar in het begin toch even aan moeten wennen.
Want
Want bijvoorbeeld, 's ochtends word je wakker om 4 uur of 5 van het geschreeuw van de varkens die geslacht worden. En dat gebeurt overal in de stad, niet op één plaats als bij ons. En dat wordt niet weggehouden in een abattoir. Maar er zijn allerlei plekken in de stad waar dat gebeurt. En als je toevallig, ik ken een collega van ons, die woonde in Hanoi. En die woonde vlak naast een hondenrestaurant. Ja, daar werden de hondjes doodgemaakt voor die dag. En dat hoorde je.
bizar.
Ja, bizar, maar aan de andere kant ook. Kijk naar wat hier gebeurt in Nederland met onze varkens en onze koeien. En voor een deel de krokodillentranen die daarover vergoten werden, omdat ze 6 weken eerder dan normaal geslacht werden. Ik bedoel.
Ja, maar ze gingen ook de destructie in. En dat is natuurlijk, ze hadden ons lijf in moeten gaan en niet de destructor in. Maar wat er hier met Monte Clausier is gebeurd, ja, daar zijn natuurlijk geen woorden voor. Hoe is het nu om door Vietnam te reizen? Wat zijn de dingen die je nog steeds opvallen? Want ja, ik kan me zo voorstellen, als je 12 jaar reist en door het land reist, dan valt je niet meer zoveel op. Maar als bioloog let je natuurlijk toch op bepaalde zaken. Hoe gaat men om met bijvoorbeeld de malaria? Een van de dingen waarvan ik nog steeds lees in jullie bulletin is de bomkraters die nog en masse, met name in het noordelijk deel van Vietnam, nog voor poelen zorgen waar de muggen dansen.
Ja, maar dat is denk ik nu wel een beetje over. Ik denk dat je toch. Je kunt vanuit de vliegtuig nog zien waar de bomkraters zijn geweest. Maar als je op de grond loopt, dan herken je het al niet meer van andere vijvertjes. En nee, ik denk niet dat dat ook een grote rol speelt. Malaria is een ziekte die duidelijk inheems is. Die hoort bij het land, die er eeuwenlang geweest is. En die er daarom ook heel moeilijk uiteindelijk uit te roeien is. En. Dat is alweer een aspect van Vietnam. Vroeger dacht men in de hele wereld dat malaria uit te roeien was. Daar is men een jaar of 20, 30 geleden van teruggekomen, omdat het inderdaad niet bleek te werken. In ieder geval niet in, zeg maar, in Afrika en in de landen waar het echt heel erg in stand wordt gehouden door natuurlijk levende moskieten daar. En dan blijkt je daar weinig. Je kunt het wel onderdrukken, maar je kunt het niet uitroeien. Maar dat is inderdaad wel iets wat dan bijvoorbeeld weer tegen. De aard van de Vietnamezen is. Vietnamezen vinden dat dat gewoon uitgeroeid moet kunnen worden. Als je er maar voldoende aan doet, dan moet dat kunnen. En ze zijn wat dat betreft heel moeilijk te overtuigen van het idee van ja, dat lukt ook in Afrika niet. Dan zeggen ze ja, maar dit is Afrika niet. En pas op. Misschien kunnen wij het wel. Maar dat spreekt ook weer die grote ambitie uit en dat doorzettingsvermogen om toch ten koste van alles. Proberen het zoveel mogelijk terug te drukken.
Ja. Die hardnekkigheid en dat onverzettelijke, dat is toch een van de dingen die het ook aantrekkelijk maakt voor een medisch comité om met de mensen samen te werken.
Ja, in zekere zin wel. Natuurlijk niet als je je eigen zin wil doordrukken, dan niet. Dan je wint niet van Vietnamezen, dat is bekend. Maar inderdaad, als je een goede verstandhouding hebt met een aantal met mensen en je beschouwt je echt als partners die het ook niet beter weet, maar samen met hen wil proberen te werken een tijdje aan de oplossing van hun problemen en zij zien daar brood in, dan kun je heel ver komen. En dat is niet een ervaring van ons, dat hebben we toch gehoord van allerlei andere mensen, buitenlanders die in andere landen gewerkt hebben en daar nu werken. Zeg van ja, als je wat dat betreft zeg maar de weg weet en de omgang van met de mensen en je op een bepaalde manier opstelt, dan kun je heel veel bereiken. Dan wordt er zeer goed geluisterd naar de ervaringen van het buitenland en wil men dingen zelf uittesten. En werkt het dan? Nou ja, dan kan je iets anders gaan doen, want dan gaan ze het zelf vermenigvuldigen en dan gebeurt het op grote schaal en dan gaat het vanzelf.
Ja.
Dus dat is heel mooi. Wat dat betreft kunnen ze inderdaad van een kwartje kunnen ze een rijksdaalder maken. En loopt het.
Geweldig, dat kunnen wij hier niet. Toch in het verlengde hiervan, Kun je dan verklaren dat de communistische partij zo'n grote invloed heeft in dat land op de volgzaamheid van de mensen? Want dat is iets wat ik nooit heb kunnen rijmen. Enerzijds dat hoge culturele niveau van jaren, wat zeg ik, millennia oud. En dan zo'n communistische partij die zo'n geweldige en ook gewelddadige invloed kan hebben op de mensen.
Ja, daar heb ik me ook wel zo over verbaasd. Maar het zit dieper. Ik heb me gerealiseerd dat de Communistische Partij is natuurlijk maar een relatief jonge gebeurtenis in de hele historie van dat land. En aan de ene kant is er dat ambitieuze, het onverzettelijke. Maar op het persoonlijke niveau is het toch ook. Wat ik veel sterker vind in Vietnam, dat is de eerbied voor de ouderen is ongelooflijk belangrijk. En je spreekt je ouders nooit tegen en je spreekt dus eigenlijk ook nooit je meerderen tegen. En dat zit er zo diep in, dat is ver, dat heeft niets met communisme te maken. Dat bestond al duizenden jaren, nog steeds. En dat heeft aan de ene kant misschien goede aspecten in de zin dat je heel veel mensen kunt mobiliseren achter een bepaalde beweging. Aan de andere kant heeft het tot gevolg dat bijvoorbeeld dingen die in de huidige maatschappij van belang zijn, zoals kritisch nadenken, zelfstandig, je eigen mening vormen, dat soort dingen, dat ook moeizamer op gang komt. Dus dat is bijvoorbeeld een probleem wat ik gemerkt heb in de universiteiten bijvoorbeeld. Hier is het heel normaal dat je natuurlijk op universiteit leert kritiek op een kritische manier over dingen na te denken. Je wordt zelfs gestimuleerd om kritiek te hebben, om dingen kritisch te lezen en daar je vraagtekens bij te plaatsen als die terecht zijn. En dat is in Vietnam nog heel moeilijk. Ik bedoel, een student moet gewoon opnemen als een spons wat hun teachers, wat hun professoren hun vertellen en dat netjes weer kunnen spuien. En als je daar anders over denkt, dan hou je dat maar voor je tot je zelf die positie en die leeftijd hebt bepaald bereikt die zij hebben. En dan kan je daar iets mee.
Ja. Het is dus merkwaardig dat je die volgzaamheid dan anderzijds zo constateert. En dat zou, denk je, te maken hebben meer met eerbied voor ouderen en leiders dan met persoonlijke voorkeur of een, laat ik zeggen, een persoonlijk nadenken.
Nou, ze denken natuurlijk zelf wel na, alleen ze kunnen er niet altijd iets mee.
Ja.
Dat is het punt. En ze moeten eerst zorgen dat ze in die positie zijn, dat ze er iets mee kunnen.
Wat mij opvalt als ik in die streken ben, is dat men bijvoorbeeld op het gebied van relaties erg heimelijk is. Om niet te zeggen er het zwijgend toe doet. Dat is natuurlijk ook een van de redenen, het woord is al gevallen in dit gesprek, AIDS, zo heel moeizaam daarover praat. Homoseksualiteit komt niet voor. Seksueel verkeer, daar praat je niet over.
Nou, daar praat je niet op een serieuze manier over, maar er worden natuurlijk van alle grapjes en woordspelingen, et cetera, die taal natuurlijk ook ontzettend rijk is, is denk ik toch 70-80% verwijst naar dat vlak. Dus dat wordt er wel degelijk over gesproken, maar niet op een serieuze manier uiteraard.
Nee.
En wat betreft AIDS, dat is natuurlijk een apart probleem. Dat is inderdaad iets wat in al die landen een tijd nodig heeft om op een zodanige manier bespreekbaar te worden of gedesensitiveerd te worden, dat men er inderdaad iets wat het betreft gedrag aan kan gaan doen. Overigens is dat wel op gang. Ze hebben natuurlijk het voordeel gehad in Vietnam dat ze lang geïsoleerd zijn gebleven en dat eigenlijk AIDS vrij laat binnengekomen in een tijd dat er ook vrij veel buitenlands geld beschikbaar was om daar iets aan te gaan doen. Dus zeg maar de publiciteitscampagnes en dat soort dingen zijn vrij op een vrij vroeg stadium al kunnen beginnen, waardoor men misschien het geluk heeft dat men de grote piek van de epidemie wat later zal vallen, of in ieder geval voor kan zijn.
Ja.
Als je dat vergelijkt met Thailand bijvoorbeeld, dan kun je beter in Vietnam zitten.
Ja, dat wilde ik ook juist doen, want enerzijds is in Thailand het boeddhisme veel meer in de straat aanwezig dan in Vietnam. En anderzijds wordt er in Thailand veel opener over seksualiteit en aids gepraat dan in Vietnam.
Ja, dat is absoluut het geval. Ik kan niet zeggen dat ik Thailand zo goed ken, maar wat ik ervan gezien heb en de details die ik ken, is dat ongetwijfeld een heel groot verschil. Dat is een wereld van verschil.
Kun je dat verschil verklaren?
Nee, ik heb er geen idee van. Ik denk dat ze altijd wat dat betreft verschillend geweest zijn. Ja.
Nee, merkwaardig dat je dus eigenlijk aan elkaar grenst en met dit soort dagelijkse verschijnselen heel anders omgaat.
Ja, inderdaad. Dat is inderdaad, in Thailand is men zo promiscu, zo makkelijk daarin. Of men daar ook zo makkelijk over praat, weet ik eigenlijk niet. Het is wel zo dat men daar, zeker met die AIDS-epidemie, een hele goede programma's heeft gehad en heel erg goed bezig is geweest om mensen ertoe te brengen om in ieder geval condooms te gebruiken.